dank u wel voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn vanavond. Voor de eerste keer. Is het goed, Hielke, als ik me even iets van mezelf vertel? Ja? Ja. Oké. Dan weten jullie in ieder geval een klein beetje wie je voor je hebt. Hè? Nou, mijn naam is Frans van Herwijn. Ik ben geboren in Dordrecht. En ik woon in Friesland. Nou, kleine 20 jaar. Ja, dan, u schudt uw hoofd, maar dat is een heel verhaal hoe ik in Friesland terechtgekomen ben. Ik ben vroeg van school gegaan en al het liefste werken. Ik ben nog 25 jaar buschauffeur geweest. En toen in die tijd ben ik gaan studeren, theologie. Met dominee Botterblij in aanraking gekomen van de Battle. En zo ben ik in Friesland terechtgekomen. En ik ben de laatste 11 jaar voorganger geweest van de Evangelische Gemeente in Roderes. En in goede harmonie gestopt, omdat ik denk van dat wordt weer tijd voor een frisse man daar. En nu op zoek naar wat de Heer met ons wil. Nou, ik ben getrouwd met Carolien. Al 38, 39 jaar bijna. We hebben 3 dochters, die zijn inmiddels ook alweer getrouwd. Ons 8e kleinkind is op komst. Nou, dat is mooi. We kennen ook een groot verdriet in ons leven. Een maand of 7 geleden is onze jongste schoonzoon overleden. Dus onze jongste dochter is weduwe. Hersentumor. Maar in het verdriet hebben we de zekerheid dat hij bij zijn Heer en Heiland is. Want daar geloofde hij in met heel zijn hart. Daar leefde hij voor. En, we weten zeker dat we hem weer gaan zien. En dat is een troost in het verdriet. En we zijn dankbaar dat de Heer ons in deze tijd ook draagt. En de kracht geeft. Zo, goed, het is wel een beetje vreemd om in de bovenzaal te spreken op de begane grond. Ja, ik was echt in de veronderstelling dat ik naar een zaal ging die hoog was. Dat was het ooit wel, oké. En, oké. Nou, ik dacht van, ja, toen in de voorbereiding dacht ik van, ja, De reden van de Heer Jezus op de Olijfberg is mooi, maar die reden daar in de bovenzaal is eigenlijk nog veel mooier. Hè? Dat de Heer Jezus zegt van wees maar niet bevreesd, ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en je plaats bereid heb, dan kom ik weer en zal jullie tot mij nemen, opdat jullie mogen zijn waar ik ben. Halleluja. Dat is onze toekomst. Ik zie er naar uit. Het mag vanavond nog wel. Ja toch? Ja, hè? Nou, mooi. Dan denken we daar hetzelfde over. Goed, ik wil met jullie heel graag een gedeelte gaan bekijken uit de Efezebrief. En de Efezebrief, dat is eigenlijk wel, als het gaat over de gemeente, mijn lievelingsbrief. Dat kan ook niet anders natuurlijk, want het is bij uitstek de brief waarin Paulus uitlegt Gods hart, Gods bedoeling met de gemeente. En dan heeft hij het over dat geheimenis. Het is echt een gemeentebrief, deze brief. De woorden aan de Efeziërs, nou, dat staat niet in elk gronddocument erboven. Het is waarschijnlijk een rondzendbrief geweest. Nou, dat is mooi, want uiteindelijk komt die brief dan ook zelfs terecht in Amdijk. Ja, en dan vind ik het altijd wel even leuk om even te vragen, hoe worden jullie nou genoemd hier? Want ik kom uit Dordt en ik ben een schapenkop. Dat is de bijnaam, hè, schapenkop. Ja, weet u waar ik vandaan kom? Nee? Nou, vroeger was Dordt een kleine vestingstad helemaal in het water. En dan gingen de bruggen naar beneden, dan kon je naar binnen. Maar er werden ook wel eens wetten voorgeschreven dat je niet meer met 2 personen of 3 personen naar binnen mocht. Of je mocht geen dieren meenemen naar binnen in de stad. En er waren er 2 mannen en daarom worden we schapenkoppen genoemd. Die hadden een schaap tussenin genomen, op de achterpoten geteeld, aangekleed als een man. En zo proberen ze de stad binnen te komen. Nou, daar komt het woord schapenkop vandaan. Ja, nou mooi. En Amdijkers dan, wat zijn dat voor figuren?
Muizen.
Muizen? Wat dan? Wat voor... hoe komen jullie aan muizen? Oh, is dat een aardappel? Oh, net als een opperdouche. Nou, daar kwam ik langs. Ja, opperdouche. Ja, oké. Nou, goed. Genoeg over schapenkoppen en muizen. Paulus, de gemeentebrief. Vinden jullie het ook goed als ik af en toe wat heen en weer loop, mag dat? Ja? Oké. Prima. Nou, een brief die aan de ene kant heel theoretisch is, de eerste drie hoofdstukken. En praktisch, die laatste drie hoofdstukken. En die laatste drie hoofdstukken, daar beschrijft Paulus wat het betekent als je deel hebt gekregen aan de eerste drie hoofdstukken. Ja, dus je hebt deel gekregen aan al die geestelijke zegen die God gegeven heeft in en door en met Jezus Christus. Ik hoop dat u vanuit de amen daarop kan zeggen, want dat is het mooiste wat er in je leven kan gebeuren, toch? Dat je de Heer Jezus leert kennen. Ja, halleluja, dat die Heer een heiland wordt, toch? Ja, en dan ga je de rijkdom zien van Gods genade. En dan ga je begrijpen wat er gebeurd is op Golgotha. Want als je... Ik loop al heel wat jaartjes mee en ik merk wel dat het op een gegeven moment ook gewoon gaat worden, hè? De genade. En elke zondag in de kerk enzovoort. Maar mensen, het is eigenlijk iedere dag weer nieuw als je erover nadenkt. Zoals klaagliederen zeggen. Elke morgen is zijn goedertierenheid weer nieuw, hè? En het is inderdaad een zegen. En dan bidt Paulus dat de Heer ons geeft een geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Dat betekent op de juiste wijze te kennen. Nou, en dat is ook nodig in deze tijd, want er is heel wat wind van leer. Ja, en Paulus die zegt, maar het gaat erom dat de Heer Jezus op de rechte wijze, op de juiste wijze kent. En dan bidt hij om verlichte ogen van ons hart en dan wijst hij op de opstandingskracht die God gewerkt heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een kracht. En de Efezebrief, die leert ons dat, omdat God dat gedaan heeft, die opstandingskracht geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is God ook in staat om mensen zoals u en ik, die dood waren in onze overtreding en onze zonde, nieuw leven te geven. Tot wederom geboorte te brengen. Komt door de opstandingskracht van Christus. En dan zegt Paulus ook nog dat de Heer Jezus als hoofd gegeven is aan de gemeente. En dat wij niet door eigen werken, door eigen kunnen het eeuwige leven en vergeving van zonde hebben gekregen. Maar alleen door genade. Door genade. Amen. Goed. Nou, en dan komen we bij de eenheid van de gemeente in hoofdstuk 2. En laten we dat stuk even met elkaar lezen. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen, maar dan moet ik even zeggen, ja, die Efeze gemeente, die bestond uit Joden en Grieken. Ja, Joden en heidenen. Dat was een gemengde gemeente. En als je die brief bestudeert, dan moet je daar ook rekening mee houden. Want de ene keer spreekt Paulus over de Joden, en de andere keer spreekt Paulus over de Grieken. Ja, dus dat is even scherp opletten. Hier spreekt hij tegen de heidenen. Ja, dan staat er duidelijk in. Het is niet zo moeilijk. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart, dat gaat dus over de muizen en de schapenkoppen, heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop, zonder God in de wereld. Dat was onze positie. Dat was onze status. En dan gaat hij verder. Maar thans, nu, in Christus, Jezus, zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf, vredemakende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Een prachtig gedeelte. Mooi. Ook wel lange zinnen ertussen af en toe. Nou, dat is typisch Paulus. En dan denk je van, wat zegt hij nou? Dan moet je nog een keer lezen. En soms moet je het nog een keer lezen om te begrijpen wat Paulus zegt. Nou, Paulus die had het er al over in dat eerste hoofdstuk van die Efezebrief. Over het geheimenis. Doordat we deel hebben gekregen aan alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En als je dat eerste stuk leest, die lofzang van Paulus op dat werk van God in Christus. Dan vind je daar 8 zegeningen. En een van die zegeningen is dat als je Christus hebt leren kennen, dan heb je deel gekregen. Dan heeft God jou laten kennen het geheimenis van zijn wil. Nou, wat is het geheimenis van zijn wil? Dat legt Paulus in de brief verder uit. Want dan spreekt Paulus over het feit dat die gemeente, waar we allemaal lid van zijn, dat een geheimenis was. Wat is een geheimenis? Dat is niet een geheim wat niemand mag weten. Nee, een geheimenis is iets wat in eerdere tijden nog verborgen was, bedekt was, en wat nu geopenbaard is. Dat is een geheimenis. In het Oude Testament vind je in die zin de gemeente niet van het Nieuwe Testament. Dat is later pas gekomen. Is ook logisch. Ja, dat kunnen wij nu zeggen, omdat we terugkijken. Want de Heer Jezus moest eerst dat werk volbrengen waarvoor hij gestuurd was. Hij moest eerst de dood ook overwinnen. En eerst moest de Heilige Geest uitgestort worden. Pas toen kon die gemeente beginnen, of geboren worden. Begin eigenlijk. Nou, die gemeente bestaat uit Jood en Griek. Dat betekent, er is in Christus, als het gaat om de gemeente, geen verschil meer tussen Jood en Griek. Je hoort af en toe wel eens dat er mensen zijn die zeggen, ja, de heidenen die komen tot geloof in Christus, maar tot behoud door het geloof in Christus. Maar voor de Joden is er een andere weg. Ik geloof dat persoonlijk niet. Ik geloof dat na het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest, dat er maar één weg is tot behoud voor de Jood en de Griek. Paulus zegt dat letterlijk in de Romeinenbrief. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud. Ja, voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus daar zegt hij het heel duidelijk. Die kracht Gods, het evangelie is een kracht Gods tot behoud. Voor de Jood en voor de Griek. Dus in deze tijd, in de tijd van de genade waarin wij leven, is er maar één weg om behouden te worden. En dat is de Heer Jezus Christus. Ik zag hem hier hangen, die poster. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is de weg tot behoud. Dus zowel voor de Jood als de Griek geldt, vandaag aan de dag. Ken je Christus niet, dan is er geen behoudenis. Nou, de Bijbel die spreekt daar duidelijk over, want die zegt dat alle mensen zijn uit Adam. En allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid, derven de heerlijkheid van God. Ja, dus zowel de Jood als de Griek. Nou was het probleem van de eerste gemeente, voor degenen die het boek Handelingen kennen, die weten daarover mee te praten natuurlijk, dat het probleem van die eerste gemeente was, het was eigenlijk een Joodse gemeente. En toen kwamen de heidenen tot geloof. En dan krijg je een probleem. Want hoe ga je nou om met die heidenen die tot geloof komen? Israël, Gods verbondsvolk, gegeven door God de wet gegeven aan hun. Een apart volk, een uitverkoren volk. Het volk waar de Messias uitgeboren is. En ik denk dat de discipelen dat heel goed begrepen. En dan komen daar die heidenen tot geloof. Waarvan Cornelius, nou, we weten waarschijnlijk de eerste geweest is. Ja, Petrus, dat verhaal, dat kennen we wel. Dat doek uit de hemel. En Petrus moet er ook aan wennen. Hij moet leren dat de Heere God zeg maar wat ik rein verklaar, dat mag jij niet onrein verklaren. Dan gaat het niet over het letterlijke eten van een stuk vlees. Maar dan gaat het over dat God ook genade aanbiedt aan al die heidenen. En dat is niet vreemd. Want dat was eigenlijk, in tegenstelling tot het geheimenis van de gemeente, dat was in het Oude Testament namelijk niet verborgen. Het Oude Testament spreekt, laat Gods hart zien als het gaat over ieder mens. Ja, want de Heer Jesaja zegt al, en dan gaat het in hoofdstuk 49 over de Heer Jezus, die gaat komen. Dan zegt de Heer al door de mond van Jesaja, het is mij te gering, en dan wijst je op de Heer Jezus, dat je maar een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel je tot een licht voor de volken. Ja, opdat mijn heil, mijn redding, rijken tot het einde van de aarde. Dat wordt door Simeon bevestigd als de Heer Jezus de tempel in, wordt binnengedragen en wordt voorgesteld. Dan neemt hij dat kindje in zijn hand en dan spreekt hij over dat kind. Ik heb nu gezien, Heere God, ja, uw heil, ja, licht tot openbaring voor de volken en heerlijkheid voor Israël. Nou, dus dat plan van God om die mens te redden, dat verder gaat als alleen het Joodse volk, dat was in het Oude Testament zeker wel bekend. Nou ja, dat probleem, ja, hoe ga je nou met die heidenen om, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er zo rond het jaar 45 na Christus een apostelconvent geweest is in Jeruzalem. Daar waren alle steunpilaren van de kerk op dat moment bij elkaar. Alle grote mannen hadden daar een vergadering en hebben met elkaar, ja, erover nagedacht, met elkaar gebeden. Hoe moeten wij nou omgaan met die heidenen die tot geloof komen? Moeten we die nou weer onder de wet brengen? Horen ze er sowieso wel bij? Wat mogen ze wel, wat mogen ze niet? Allemaal vragen die op die Joden afkwamen op dat moment en waar ze een antwoord op wilden hebben. Gelukkig geeft de Bijbel dat antwoord ook. Ja, want dan lezen we in dat hoofdstuk, het heeft de Heilige Geest en ons goed geacht de heidenen verder niets op te leggen dan, en wie kan ze noemen? Onthouden van bloed? Van het gestikte? Ja. Van wat aan de afgoden geofferd is? En van hoererij? Vier dingen. Als je je daaraan houdt, zeggen ze, vaarwel. Ja, dan doe je het goed. Maar als je dat hoofdstuk leest, dan is het Petrus die op een gegeven moment zegt, als ze die hele discussie achter de rug hebben en door gebed en met de Heilige Geest tot een antwoord gekomen zijn, dan is het Petrus zegt tegen degene, tegen zijn volksgenoten, die eigenlijk die wet op die heidenen willen leggen, dan zegt hij tegen ze, wat stel je God nou op de proef door een juk, die wet, op de hals van de discipelen, van de volgelingen van Jezus te leggen. Dan heeft het over de heidenen. Waarom stel je God op de proef? Dat juk, dat moet je niet op hun leggen, want dat juk, en dan zegt hij het zo, hebben nog onze vaderen, nog wij kunnen dragen. Met andere woorden, je kan die wet nou wel op die heidenen gaan leggen, maar dat heeft helemaal geen zin, want zelfs wij, het uitverkoren volk, het verbondsvolk, wij kunnen die wet niet eens houden. Maar dan gaat hij nog verder en dan zegt hij, maar door de genade van de Heer Jezus Christus geloven wij, en dan heeft hij het over de Joden, geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Met andere woorden, wij als Joden, wij worden niet behouden door het houden van de wet. Nee, wij worden op dezelfde wijze als die heidenen behouden, ook door geloof. Geloof. Ja, is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Ja, de gevangenenbewaarder van Filippi, die vraagt aan Paulus, wat moet ik doen om behouden te worden? Stel je vertrouwen, hè? Hetzelfde woordje als geloof in het Grieks. Stel je geloof op de Heer Jezus en je zal behouden worden. Zo simpel is het. En dan begint het leven met de Heer Jezus, natuurlijk, ja. Dat is weer even wat anders. Maar je behoudenis ligt alleen in Christus. En Petrus zegt ook nog van, joh, God heeft van meet af aan de gedachte gehad een volk uit de heidenen te vormen, tot zich te roepen. Dus Gods plan in Christus Jezus, dat reddingsplan, want God heeft een scheppingsplan en een reddingsplan, dat reddingsplan is van meet af aan geweest dat alle mensen behouden kunnen worden als ze dat werk, dat plan van God, die genade, aan willen nemen. Of je nou Jood bent of Griek. Nou, Dat eventjes gezegd hebbende. Dan gaan we beginnen in hoofdstuk 2 vers 11. Bedenkt, zegt Paulus. Dat betekent houd in gedachten. Herinner je. Het is tegenwoordige tijd. Het is ook bedrijvende zin. Dus het geldt voor vandaag aan de dag. En voor morgen en voor overmorgen. Het is een doorgaand bedenken. Bedenk daarom. Nou, waarom? Dat heb ik in de inleiding gezegd. Dat die lofzang op het werk van Christus. Dat we door genade behouden zijn. Dat we zijn maaksel zijn in Christus Jezus geschapen. Enzovoort, enzovoort. Daarom moeten de Efeziërs bedenken. Nou, wat moeten ze dan blijven gedenken? Dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is. Dat gij, heidenen, let op, te dientijden zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls, en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop, dat betekent zonder verwachting, en zonder God in de wereld. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds veraf waart. Dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij de eerste prediking van Petrus. Die heeft het ook al over hen die veraf zijn en hen die dichtbij zijn. Hen die veraf zijn, dat zijn de heidenen in dit geval. Hij die dichtbij zijn, dat zijn de joden. Nou, degenen die veraf waren, die waren hartelijk welkom bij de Heer Jezus. Maar in die eerste tijd van de gemeente waren ze niet zo hartelijk welkom in de tempel. Als we eventjes kijken naar het volgende plaatje, dan zie je hier, ik heb het idee dat het een soort tekening is, foto is, van hoe het er nu ongeveer uitziet. Het is al een vrij oude tekening, foto. Het zal wel iets anders uitzien nou, maar we herkennen het wel voor degenen die er geweest zijn, toch? Ja, dat is het Tempelplein. We zien daar die Al-Aqsa-moskee en die rotskoepel. De plaats waar vroeger dan dat tempelgebouw stond. Ja, hier de Oostpoort. Die dichtgemetselde poort. Ja, als je vanaf de Olijfberg, dan kijk je daar zo op. En dat is eigenlijk nog steeds de situatie voor vandaag, zoals het vandaag aan de dag is. En het volgende plaatje, dat is nog ouder. Zo zag het er ongeveer uit. Bij benadering natuurlijk, want het is niet helemaal precies te dupliceren hoe het geweest is. Maar u ziet hier een omheining staan. Hè? Nou, op die omheining, en die steen die hebben ze gevonden, die steen, daar stond op verschillende plekken verboden voor heidenen op straffen des doods. Dus de heidenen mochten wel in die voorhof komen. Maar oh wee, als je als heiden door dat hek ging. Ja, dan kon het zo zijn dat je dat moest bekopen met je leven. Dus zo welkom waren die heidenen niet ten tijde van die eerste gemeente. Ja. Dus dat is de situatie. Een muur. En ik geloof dat die muur, die is er letterlijk geweest. Die muur. En tegelijkertijd betekent die muur iets? Het is een beeld van Gods wet, die als een muur om dat volk heen heeft gestaan, die eigenlijk dat volk altijd door alle eeuwen heen apart heeft gezet. Ja. Maar door die wet was er ook vijandschap gekomen tussen dat Joodse volk en de heidenen. Nou, dat muurtje, die muur, is daar een beeld van. Dus het is zowel een letterlijke muur geweest als een beeld wat we terugvinden in ons Bijbelgedeelte van vanavond. Ja, want oh wee, als je als heiden daar binnenkwam. Paulus, die wordt in handeling op een gegeven moment beschuldigd dat hij een heiden in dat gebied gebracht heeft. Ja, dus die wet, die muur, dat was een omheining voor het volk. Maar we hebben net uit de mond van Petrus gehoord dat nog Jood, nog Griek die wet kon houden. Ja. Als we nou gaan kijken naar ons gedeelte vanavond, gaan we eerst even een paar dingen daaruit halen om dit gedeelte goed te kunnen begrijpen. Dus ja, inderdaad. Nou, Jezus Christus Ik geloof, hij leefde en stierf om zondaren te redden. Het is niet alleen het werk aan het kruis waar de Heer Jezus het volbracht heeft. Het is ook zijn zonderloze leven. Nou, hij leefde primair om zijn hemelse Vader in alles gehoorzaam te zijn. Want als je aan de gemiddelde christen vraagt waarom kwam de Heer Jezus naar deze wereld, dan zal een eerste antwoord zijn om te sterven voor mijn zonde. Nou, dat is helemaal waar. Maar ik geloof dat hij primair kwam om de weg te gaan die zijn Vader hem gebood. Om in gehoorzaamheid aan zijn Vader, ja, mens te worden en eigenlijk dat leven te leven zoals God het bedoeld had met die eerste Adam. Ja, en dan komt de Heer Jezus en die laat zien aan heel de wereld, kijk, zo had God het bedoeld. In gehoorzaamheid. Dus hij leefde om zondaren te redden en hij stierf om zondaren te redden. Ja, Psalm 40. Ik heb lust om uw wil te doen. Dat is een profetische psalm. Johannes 8 zegt, de Heer Jezus, ik doe altijd wat hem behaagt. Ja, dat is natuurlijk wonderlijk, hè? Want kijkt u wel eens in de spiegel? Ja. Ja. En dan kom ik mezelf nog wel eens tegen. En dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat de Heer Jezus in alle dingen op dezelfde wijze in verleiding is gebracht als ik? En hij zondigde niet. En ik wel. Ja, toch? Ja, je mag gerust de amen zeggen, hoor. Dus je denkt van, ik herken me daarin. Ja. Wel, ik doe altijd wat hem behaagt. Hij leefde om zondaren te redden. Hij stierf om zondaren te redden. Denk maar even aan de woorden van Johannes de Doper. Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, wegneemt, niet bedekt, zoals in het Oude Testament. Als het dier zijn leven gaf, zodat de zonde van de mens bedekt kon worden. Niet weggenomen, maar bedekt. Zodat je toch bij de gratie van God weer verder kon gaan. Ja, nee, de Heer Jezus neemt de zonden weg. Christus, de brief waar we in zitten, Christus heeft u lief gehad en zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer. Dat is, hij is dus zowel het lam wat geofferd wordt, als de priester die het lam offert. Dat zegt deze tekst. Ja. Hij heeft zelf onze zonde op het hout gebracht. Hij is een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor de onze, maar voor die van de gehele wereld. Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Mensen, doet ons dat nog wat? Ja, toch? Ja. Oh, wat. Hij heeft, dat zegt Paulus in Colossenzen zo mooi. Hij heeft ons getrokken onder de macht van Satan vandaan en overgeplaatst in het rijk van de zoon van zijn liefde. Dat is er gebeurd met u en mij. Ja. Omdat hij leefde en stierf om zondaren te redden. Was dat mogelijk? Dus dat is 1. Hij leefde en stierf. 2. Er wordt in dit gedeelte gesproken over vijandschap. Als het woordje echtra in het Grieks, dat wordt vertaald met vijandschap, kan ook betekenen de oorzaak van vijandschap. En ik denk, als ik de Efezebrief goed begrijp, dan is dat eigenlijk de juiste betekenis van dit woord. Want die wet op zich was de oorzaak van de vijandschap tussen Jood en Griek. Ja? Dus er zijn 2 verschillende vijandschappen in dit gedeelte. Allereerst wordt er gesproken over een vijandschap tussen Jood en Griek. Het woordje vijandschap vinden we ook in Galaten 5. Hè, afgoden, werken van het vlees, afgoderij, toverij, veten, daar heb je het. Ja, vijandschap, tenminste afgunst, uitbarstingen van toorn. Nou, er wordt ook gesproken over een vijandschap tussen mens en God. Ja, Romeinen 5, die gebruikt het daar ook, want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, ja, veel meer zijn we nou met hem verzoend. Ja, dus er was niet alleen vijandschap tussen Jood en Griek, er is ook vijandschap tussen God en de mens. Dat was er ook tussen u en hem voordat u hem kende. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Nou, wat houden deze twee vijandschappen in? Als het gaat over de vijandschap tussen Jood en Griek, dan zou je kunnen zeggen, nou, die Joden zeiden, wij Joden, wij zijn Gods verbondsvolk en de heidenen hoeven of horen of kunnen daar niet bij. Dat was die vijandschap waarover gesproken wordt in dit gedeelte. De andere keer, de tweede keer dat we hier in dit gedeelte het woordje vijandschap tegenkomen, gaat het over deze vijandschap. De vijandschap tussen mens en God. En wat houdt die vijandschap in? Nou, wij zondige mensen, Jood en Griek, wij horen niet bij God, want hij is heilig. En wij zijn zondaars. Dus dan is er een vijandschap, dan is er een kloof. Ja, het zijn uw ongerechtigheden, zegt de Bijbel, die scheiding brengen tussen mij en u, zegt God. Oké, nog één dia. Want hij is onze vrede, hebben we gelezen, die de twee één heeft gemaakt. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou, hij leefde en hij stierf om zondaren te redden. En dan leefde hij, en dan wordt het zo verwoord, doordat hij in zijn vlees. Dus de Heer Jezus, er wordt in dit gedeelte over hem gesproken, hij heeft in zijn vlees iets gedaan. En ik geloof dat Paulus hiermee bedoelt, dat hij zijn leven heeft geleefd tot eer en in gehoorzaamheid van God de Vader. Ja, dat heeft hij dus gedaan. Doordat hij in zijn vlees wat gedaan heeft, de wet der geboden buiten werking gesteld. De wet der geboden buiten werking gesteld. Wat het is, kom ik zo nog eventjes op terug. Ja. Wat nog meer, er wordt dus gesproken hoe dat hij dat gedaan heeft. Niet alleen doordat hij in zijn vlees, met andere woorden, niet alleen door zijn gehele leven, maar ook nog eens een keer doordat hij aan het kruis de twee tot één lichaam verbonden, weder met God heeft verzoend. Dus nog even ter herhaling, hij leefde en stierf om zondaren te redden. Ja, er zijn twee soorten vijandschap in dit gedeelte. De Jood en de Griek en de gehele mensheid en God. En dan heeft de Heer Jezus iets in zijn vlees gedaan, waardoor hij onze vrede is. En hij heeft iets gedaan aan het kruis. Nou, als we nou met deze kennis, dit gedeelte, induiken, dan gaan we het volgens mij een stuk beter begrijpen. Want wat staat er dan? Hij is onze vrede, gezamenlijke vrede. Dus de vrede voor Jood en Griek. Ja, hij werd al vredevorst genoemd in Jesaja natuurlijk. Ja, en wat zegt Paulus dan nog meer over de vrede in Christus? Hij zegt, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met Christus. Daar heb je het weer. Dat mooie, dat grote wonder wat er in ons leven gebeurd is. Vrede met Christus. Daarom kunnen we ook vrijmoedig voor zijn troon staan dadelijk. Niet om te zeggen, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb. Nee. Omdat hij het al volbracht heeft. Want als ik nou, ja, soms denk ik daarover na. Wat zeg je nou als je dadelijk voor Gods troon staat? Hilco, wat zeg je nou dadelijk als je voor Gods troon staat?
Ik.
Ja, dank u. Duizendmaal dank, alweer. Ja, inderdaad.
Ik weet het niet. Ik denk dat het is niet voor niets stil in de hemel. God zou je die woorden moeten geven, denk ik. Zoals je ook nu geïnspireerd wordt.
Ja, natuurlijk, dat staat er boven. Maar weet je, soms dan ja, ben ik nog net een kind. Dan
ja,
denk ik daarover na.
Ik denk dat je een belijdenis uitspreekt. U bent mij verlost.
Ja, misschien wel net als Johannes de Doper. Kijk, het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Hè. Ja, maar vredevorst, wat zeg je nou dadelijk tegen de Heer Jezus als je voor hem staat? Als ik dat even mijn gedachten de vrije loop mag laten gaan. Ik denk dat ik zoiets hoop te zeggen, laat ik het maar voorzichtig zijn dan. Ja, Heer Jezus, door uw werk in het vlees en door uw werk aan het kruis mag ik hier voor u staan. En er is geen andere reden dan dat alleen. Want u leefde en stierf om zondaren te redden. Halleluja. Halleluja. En u nam niet alleen de vijandschap tussen mij en mijn Joodse buurman weg, maar u nam ook de vijandschap weg tussen mij en mijn hemelse vader. Ja, dank u wel, Heer Jezus. En dan spreekt de Bijbel over die ene nieuwe mens in dit gedeelte. Nou, vredevorst. Want hij is onze vrede. Die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, staat er dan, weggebroken heeft. Dus hier gaat het over die vijandschap tussen Jood en Griek. Hoe heeft hij dat gedaan? Niet door de wet te ontbinden. Maar ik geloof dat hij dat gedaan heeft door die wet te vervullen. Nou, wanneer vervullen we nou de wet? Zijn er hier in dit dorp ook stoplichten of niet?
Nee?
Nou, misschien een dorp verderop. Ja? Jullie weten wel wat een stoplicht is, toch? Hè? Ja? Oké. Als een stoplicht op rood springt, dan moeten we stoppen. Op dat moment vervul je de wet. Op dat moment vervul je de wet. De Nederlandse wet wel te verstaan dan, hè? Ja? Je doet wat de wet gebiedt. Nou heeft de Heer Jezus, die onze vrede is, en dat staat hier, de wet die scheiding maakte, de vijandschap, heeft hij weggebroken. Dat heeft hij maar op één manier gedaan. Dat is om die wet volledig te vervullen. En hoe zit dat dan met dat wegbreken? Nou, nog Jood, nog Griek kon die wet houden. Beiden konden hem niet houden. Ze kwamen er allebei achter. Hoe je het ook probeert, je kan die wet niet houden. En dan komt de Heer Jezus. En die vervult die wet. Die houdt die wet. Alles wat de wet gebiedt, dat doet hij. Daar houdt hij zich aan. En wat doet de Heer Jezus dan? Want dat staat hier. Hij is onze vrede. Doordat hij, vers 15... in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking heeft gesteld. Je zou dat ook kunnen vertalen met de wet inactief gemaakt. Nou, dan moeten we begrijpen wat dat is natuurlijk. Want hoe maak je nou de wet inactief? Dat is wat anders dan de wet vervullen. Wanneer treedt de wet in werking? Niet als dat licht op rood springt. Hij treedt pas in werking als je er doorheen rijdt door het rode licht. Want dan staat er op de hoek een politieagent die zegt stoppen. Hier heb je een ticket van 100 euro. Of ongeveer zoiets, denk ik. Ja? 300 euro. Oké. Nee, ja? Dan treedt de wet in werking. En dat is wat Efeze hier zegt. Romeinen 4 vers 15 zegt. De wet immers bewerkt toorn. Nou, God had zijn wet gegeven. En als die wet overtreden werd, dan kwam de werking van die wet, dan kwam je in aanmerking met de toorn van God. Zoals je hier in aanmerking komt met de wet als je door het rood rijdt en je krijgt een bekeuring, zo kom je in aanmerking als je de wet van God overtreedt, krijg je te maken met zijn toorn. En dan heeft de Heer Jezus die wet inactief gemaakt. Met andere woorden, hij vervulde alles en die wet die had het nakijken. Mag ik het zo zeggen? Die wet kon niet in werking treden, want er was geen enkele zonde, geen enkele overtreding. En wat de Heer Jezus nou in zijn vlees doet hier, dan zegt hij, beste Jood, kom er nou eens even bij, beste Griek, kom er nou eens even bij. Moet je eens even goed luisteren. Ja, jullie, Joden, jullie denken dat je door die wet een voorsprong hebt. Dat je daardoor een eerste plaats inneemt bij God. Ja, heb je hem kunnen houden? Nee, zegt de Jood. En dan zegt de Jood, hey Griek, je hebt nooit van die wet geweten. Je wordt er nou mee geconfronteerd omdat je tot de gemeente gaat behoren. En dan zeggen de Joden dat je die wet moet gaan houden. Maar ze hebben zelf al gezegd dat ze die wet niet kunnen houden. Hoe denk jij hem te gaan houden? Ja? Zegt die Griek, ja, ik zou het niet weten. Ik denk dat ik hem ook niet kan houden. Gelijk heb je, zegt de Heer Jezus. Weet je wat ik nou ga doen? Dan ga ik jullie tot één lichaam maken. Met andere woorden, kijk nou allebei eens naar mij. Ik heb die wet vervuld. Ik heb me gehouden. Ja? En nou is het mooie van het evangelie. Want de Bijbel spreekt over een toerekening als het gaat over het evangelie. Ja? Nou, er zijn diverse toerekeningen. Allereerst al de zonde van Adam, ja, wordt ons toegerekend. Ja, wij zijn omdat Adam zondigde, zondaars. Vanuit onze natuur en door keuze. Op twee manieren. Wij zijn zonde. Vervolgens de volgende toerekening is dat onze zonde Christus aangerekend wordt, toegerekend wordt. Hij droeg onze zonde aan het kruis. Ja? En de derde toerekening waar de Bijbel over spreekt, is dat zijn rechtvaardige leven ons weer toegerekend wordt. Dat is een wonder, mensen. Dat is een wonder. En een zegen van de bovenste plank, toch? Kom er eens bij, Jood, kom er eens bij, Griek. Dan luk je allebei niet, maar kijk maar naar mij. Nou, daarom dacht ik ook zo, als ik nou voor de Heer Jezus sta. Hè? Heer, ik heb mijn leven. Ja, wat heb ik gedaan hier? Och. Man. Ja. Wat heb ik gedaan, Heer? Ik zou niet blij zijn als mijn leven hier op het bord, terwijl ik zat te preken, voorbij kwam. En dat jullie dat allemaal konden zien. Want er zijn dingen geweest waar ik me grandioos voor schaam. En waar ik spijt van heb. Man. En dan sta ik dadelijk voor de Heer Jezus. En dan zeg ik, Heer, niet alleen u het lam die de zonde de wereld wegnam. Maar ook u die uw leven leefde. En het wordt mij toegerekend. Oh, zijn gerechtigheid is mijn deel geworden. Dat is één. En dat geldt voor de Jood. En dat geldt voor de Griek. Ja. Beide kunnen ze die wet niet houden. Beide hebben ze dat leven van Christus nodig. En dan staat er hier, dus tot één lichaam verbonden. Ja. Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, om in zichzelf, is dit in vers 15 nog, vredemakende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Dus wat de Heer Jezus gedaan heeft, is hij zet ze beide op hetzelfde niveau. Jood en Griek. Beide hebben ze die Messias nodig. Beide hebben ze dat rechtvaardige leven nodig. En beide hebben ze ook, en dat gaan we nu zo zien, hebben ze dat werk aan het kruis nodig. Maar wat doet de Heer Jezus eerst? Hij maakt ze eerst één. En daarmee zegt hij, joh, je zijn allemaal zondaars. Allemaal zondaars. En dan gaat Paulus verder. Om in zichzelf vrede maken, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden. Hè? Want daar waren we. Hij had ze bij elkaar gebracht. Tot één lichaam verbonden. Weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En nu gaat het over een andere vijandschap. Nu gaat het niet meer over de vijandschap tussen Jood en Griek. Nu gaat het over de vijandschap tussen God en mensen. Want hij leefde voor zondaars om ze te redden, maar hij stierf ook voor zondaars om ze te redden. Jood en Griek waren beide zondaars. En wat roept de Heer Jezus kruis? De Heer Jezus aan het kruis uit? Het is volbracht. Halleluja. Voor Jood en Griek. Dus eerst zet hij ze op hetzelfde niveau. En dan brengt hij de gehele mensheid, om het zo maar te zeggen, in het werk van zijn kruis, aan het kruis voor God. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Met God weder te verzoenen. Ja, dat zegt de MBG-vertaling, de HSV niet. Ja, dat woordje weder met God te verzoenen. Waren we dan eerst met God verzoend? Hoe zit dat dan? Moeilijk woord vind ik dat. Moeilijk woord vind ik. Dat woord dat heeft iets in zich van wederzijds verzoenen. En dan begin ik het opeens wat beter te begrijpen. Want dan is het de Heer Jezus Christus, waarvan de Bijbel zegt, hij is toch de middelaar tussen God en mensen. Ja, daarom moest de Heer Jezus ook mens worden. Hij kon geen middelaar zijn als hij alleen maar God was. Hij is 100% God. En daarbij is hij 100% mens geworden. En op, in die hoedanigheid is de Heer Jezus opgetreden als middelaar. Als mens kon hij ons vertegenwoordigen voor die heilige God. Ja, en als God kon hij zich openbaren aan die zondige mens. En dan verzoent de Heer Jezus Christus mij met mijn hemelse vader, maar ook mijn hemelse vader met mij. Wederzijds is dat gebeurd. Door mijn zonde aan het kruis te brengen, verzoende de Heer Jezus mij met God. Maar door de straf, de toorn die ik verdiende te dragen aan het kruis, verzoende hij God met mij. Zie je, er zit een wederkerigheid in. Het was beide nodig. Het was beide nodig. En dat is wat Paulus hier ons uitlegt. Hij zegt, de Heer Jezus, Jood en Griek zijn gelijk. En hij brengt ze in één lichaam voor de troon van God. En hij sterft aan het kruis en draagt daar de toorn op de zonde. Ha. Halleluja. Halleluja. Mensen, dat is het, hè? Dat is het. Dat is het. En om het dan helemaal compleet te maken, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, de Heer Jezus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. Hij is begraven en opgewekt in 30 dagen naar de schriften. En dan hebben we het evangelie. Dan hebben we het evangelie. Nou, en dan zegt Paulus in vers 17, en bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart. Ja, dat waren wij, die heidenen, die schapenkoppen, die muizen. En vrede aan hen die dichtbij waren. En dan heb je opeens Israël weer in beeld. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. En met deze tekst, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Denk nog even aan dat plaatje van die tempel. Waar dat hekwerk omheen staat. Waar er eigenlijk alleen maar toegang was voor die Jood. Want zodra die heiden die grens, die dorp overging, kon het hem zijn leven kosten. Ja? En nu zegt Paulus hier, we hebben beide, dus Jood en Griek, door één geest toegang tot de Vader. Jongens, mooi hè? De Heer Jezus die volbrengt het werk, hij maakt alles in orde en dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan is het de Geest die ons doopt tot dat ene lichaam. En dat bedoelt Paulus met die ene nieuwe mens. We zijn met elkaar één lichaam, één nieuwe mens, gekocht en betaald. Door het bloed van de Heer Jezus Christus, door zijn leven. Prachtig mooi. En door die geest hebben we toegang tot de Vader. Dat wordt je toegang, hè? Dat is een naderen tot God. Dat wil zeggen, we hebben die verhouding tot God, waardoor wij voor hem aangenaam zijn. Dat is wat genade doet. Dat is wat genade doet. Je bent een zondaar, je bent dood in je overtredingen en je zonde. En je krijgt deel aan de genade die Christus, die God geeft in Christus. En opeens word je een mens die aangenaam is voor God. Ja, dat is het. Dat is het. Wat een verandering. Wat een verandering. En in hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heer. En zo zitten we hier vanavond bij elkaar. We zijn allemaal levende stenen, toch? Ja. We zijn allemaal levende stenen. En in die zin een prachtig bouwwerk. Heilig in de Heer. En daar worden we in mede gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Nou, en als we dan door zouden lezen in hoofdstuk 3, dan is het daarom, zegt Paulus. Nou, dat hele verhaal wat we vanavond met elkaar hebben besproken. Daarom is het dat ik, Paulus, ter wille van Christus, Jezus, voor u heidenen in gevangenschap ben. Ja, het was een gevangenisbrief is het, hè, Efeze. Hij zit in de gevangenis als het schrijft. Ja? En dan zegt hij dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. En Paulus is een bijzondere man geweest. Bijzondere ontmoetingen met de Heer Jezus, want dat hele plan van de gemeente heeft de Heer Jezus zelf aan Paulus uitgelegd. In al die uren dat hij alleen was met God. En dan mag hij het vanavond aan ons vertellen. 2000 jaar later horen we hoe dat de Heer Jezus aan Paulus het geheimenis van God bekend gemaakt heeft. En tot slot schrijft Paulus dan in hoofdstuk 3 aan de Jood en de Griek. Geworteld en gegrond in de liefde. Vers 17. Zult gij dan samen met alle heiligen, dat betekent dus de Jood met de Griek en de Griek met de Jood, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijk is de kracht welke in ons werkt. En dat is die opstandingskracht waar we het in het begin al even over hadden. Ja? Hem nu, die blijk is de kracht welke in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Halleluja. Zullen we bidden? Ja. Ja, Heer Jezus, hartelijk dank voor uw volbrachte werk. Hartelijk dank, Heere, dat u leefde en stierf om zondaren te redden. Dank u wel, Heere, dat u de vijandschap weggebroken hebt, Heere, tussen Jood en Griek, maar ook tussen de gehele mensheid en God. Dank u wel, Heere Jezus, dat u in uw vlees, Heere Jezus, het werk volbracht hebt, maar ook aan het kruis. Dank u wel, Heere Jezus, dat u Jood en Griek gemaakt hebt tot dat ene lichaam en weder verzoend heeft met onze hemelse Vader. Dank u wel dat ook wij vanavond tegen elkaar kunnen zeggen, we zijn broers en zussen. En we horen bij elkaar, omdat we gekocht en betaald zijn door het werk, het leven en het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij stierf in onze plaats. Dank u wel, Heere, dat u in onze plaats bent gaan staan. Heere, wij zelf konden die prijs nooit betalen, Heere. Maar u wel. U, het vlekkeloze, smetteloze lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Alle eer, alle dank, alle glorie komt u toe. We danken u, Heere, voor uw woord. We danken u voor die prachtige Efezebrief, Heere. Heere, het lijkt wel onuitputtelijk, Heere. En ik wil u bidden, Heere, dat u met uw Heilige Geest, Heere, de woorden die we gelezen hebben uit de Schrift, Heer, deze week nog eens naar boven wil laten komen in ons hart. En dat het zal wortelen, Heere, omdat wij doorgebouwd worden, dat we mogen groeien in onze relatie met u, maar ook in de relatie onderling. Dank u wel, Heere, voor de tijd die we zo met elkaar kregen. En dat we zo ook met elkaar, Heere, u mogen kennen, Heere. Wat een zegen is dat. Halleluja. Amen.